Goedemorgen, gemeente. Allen hartelijk welkom in de dienst van de gemeente De Westhoek, hier in de Cochetensluis. En u, die via de media naar deze dienst luistert, ook hartelijk welkom. Voorganger is dominee Bernd Hiersveld. Organist is Kees van Garderen. Ambtsdragers zijn Rob Goossen en mijn naam is Riet Masklee. Lector is Ad Stoffels. De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw de Leijzer Elfrink te Katzand en een kaart naar mevrouw Betsy Huig te Oostburg. En van de week worden bloemen naar haar gebracht. De collectes. De eerste collecte is bestemd voor Kia Diaconaat Binnenland en de tweede collecte voor kerkrentmeesters. Later in de dienst volgt verdere uitleg hierover. Na de dienst is er koffie en thee. Een paar punten van de agenda wil ik benoemen. Dat komende woensdag, 17 januari, is er om 14:30 kerkdienst in Rozenoord. En komende zondag, 21 januari, is er om 10:00 een ecumenische dienst in de Open Haven te Oostburg. Voorganger is pastoor F. van Geit met medewerking van de werkgroep Ecumene. Dan willen we ook nog eens aandacht vragen voor de soepactie van de ZWO. Die is op zaterdag 3 februari, opgave uiterlijk voor 30 januari. Zie ook de flyers en het bestelformulier bij de uitgang. De opbrengst van deze actie is voor het project in Colombia, om daar kansarme jongeren scholing te geven voor werk in de horeca. Dus een heel mooi project. Er is woensdagavond 17 januari om 19:30 een regionale bijeenkomst van de ZWO in Terneuzen. Wilt u daar naartoe, dan is samenrijden mogelijk. Neem contact op met Willy Kamphuis of met Wil Prins. Dan, om te beginnen, steken wij aan de paaskaars de tafelkaarsen aan. We ontsteken de tafelkaarsen, één kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom en één kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. Daarbij zingen we lied 970, vers 1, vlammen zijn er vele. Wens ik ons allen namens de kerkraad een hele goede dienst toe en zingen wij zo mogelijk staande het openingslied 280, de verzen 1 tot en met 4, de vreugde voert ons naar dit huis.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. De genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus zij met ons allen. Amen. Gaat u zitten. Laten wij bidden. Heer, wij staan hier voor u. Met ons geloof en onze twijfel. Met onze kracht en onze zwakte. Met onze vreugde en met ons verdriet. Behoed ons. Keer ons steeds naar u toe. Schenk ons uw genade. Schenk ons uw liefde. Amen. Dan zingen we nu lied 865, 1 tot en met 3. Kom nu met zang van zoete tonen. Laten wij bidden. Heer, bron van liefde, wij bidden tot u. Overal ter wereld hebben mensen het moeilijk, ook onder ons of dichtbij ons. Op verschillende manieren hebben uw kinderen het zwaar door oorlog, onrecht, ontbering, door dreiging of geweld, door ziekte, door rouw, door eenzaamheid. Heer, ontferm u over ons. De ellende en de machteloosheid kunnen ons soms neerdrukken. Hoe kunnen we dan uitzien naar uw komst? Wees ons steeds nabij, Heer. Sta niet toe dat we de moed verliezen. Wees ons steeds tot troost. Hernieuw onze kracht en onze veerkracht, steeds opnieuw. Houd steeds in ons uw liefde levend. Heer, ontferm u over ons. Want gij zijt de Allerhoogste. Gij zijt het licht, de bron, het middelpunt in ons bestaan. Eén met de Heilige Geest, vereend in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Dan zingen we nu het Gloria-lied. Alles wat adem heeft, loven de Heere. 146c, 1 tot en met 3. Heer, wij bidden u, plaats een wachter voor onze mond. Open onze oren, open ons hart, zodat we kunnen luisteren naar uw woord en zo getuigen worden van Jezus Christus, onze Heer. Mogen uw Heilige Geest vandaag in ons midden zijn. Amen. Gaan we nu door naar de schriftlezingen, als ik de lector mag uitnodigen.
De eerste lezing is uit Psalm 96. Ah. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Geducht is hij, meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de Heer, hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer, stammen en volken. Erken de Heer, zijn majesteit en macht. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver, heel de aarde, wanneer hij verschijnt. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn. De aarde juichen, de zee bruisen met alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat er groeit. Laten alle bomen jubelen. Voor de Heer, want hij is in aantocht. In aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten. De volken oordelen, trouw aan zijn woord. Zingen wij nu Psalm 100, juich goden toe, bazuin en zing. De tweede lezing is Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: "We hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, met elk een inhoud van 2 à 3 metreden. Jezus zei tegen de bedienden: vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, die wisten het wel, riep hij de bruidegom. Hij zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Zingen wij nu lied 525, 1, 2, 3 en 5.
Vandaag staat op het leesrooster het verhaal van de bruiloft van Cana. Het verhaal van Jezus die water in wijn veranderde. Het is een heel bekend verhaal uit de Bijbel. Maar dat het gekend is, maakt het niet minder raadselachtig. Want wat wordt er met dit verhaal bedoeld? Moeten wij geloven in het materiële wonder? De ene vloeistof veranderde in de andere. Moeten wij dit eerder als een gelijkenis opvatten? Schuilt er een diepere betekenis achter dit verhaal? Vanaf de vroegste tijden zijn veel teksten in de Bijbel gezien als verwijzingen, richtingaanwijzers naar het onuitsprekelijke. Als het gaat om God, schieten woorden immers tekort. In het Oude Testament lezen we al verhalen die verwijzen naar wat woorden te boven gaat. Ook Jezus zelf hanteert in de evangelie vaak gelijkenissen om duidelijk te maken wat niet zomaar in woorden te vatten is. Die betekenis zouden we mislopen als we alleen de letterlijke betekenis zouden aannemen. Als we het verhaal over een piepklein mosterdzaadje dat uitgroeit tot de grootste en machtigste plant alleen als een biologisch feit zouden beschouwen. Als we de geschiedenis van de uittocht uit Egypte alleen als een historisch gegeven zouden zien, begrijpen we dan nog de betekenis van deze uittocht, de reden van de uittocht, die vooral een bevrijding uit de slavernij van het land Egypte was. Een bevrijding uit de knellende banden van overheersing. Uit Egypte, het land dat in het Hebreeuws Mitzrayim heet, wat letterlijk angstland betekent, of land van de benauwenis. Het verhaal over de uittocht uit Egypte gaat dus eerder om bevrijding uit angst. De Schrift is daarom veel meer dan een geschiedkundig boek. Het is veel meer dan een atlas. Het is veel meer dan een gebruiksaanwijzing of een verzameling biografieën. Het verwijst ons naar God. Het is openbaring. Openbaring van de waarheid, die ons verstand vaak te boven gaat. De Schrift zet ons daarom aan om verder te kijken, om verwonderd te raken, om op zoek te gaan naar een diepere betekenis. Daarbij helpen ons de vergelijkingen en gelijkenissen en verhalen. Dat geldt ook voor het verhaal over de wonderbaarlijke verandering van water in wijn. Het is het eerste wonder dat Jezus zal volbrengen, zo schrijft de evangelist. Het eerste teken staat er in Johannes 2. En het woord teken verwijst ook alweer naar een symbolisch verhaal. Een teken verwijst altijd naar iets anders. In dit geval naar het waarom van Jezus, wie Jezus is. Het wonder bestaat niet bij gratie van zichzelf. Het is er niet alleen maar om mensen te verwonderen. Het is geen goocheltruc, geen tovenarij. Het is een teken dat naar God verwijst. En er was een bruiloft in Cana. De moeder van Jezus was er ook. Jezus en zijn leerlingen waren ook aanwezig. Het begint als een bijna alledaags verhaal over een wat minder alledaagse gebeurtenis, een bruiloft. Een feestelijke dag voor twee mensen en niet alleen voor hen, maar ook voor hun familie en vrienden. Een dag waarop de liefde gevierd wordt, waarbij deze afstraalt op iedereen die erin deelt. Hemel en aarde komen dan even samen. De hemel zal verheugd zijn, de aarde zal juichen, de zee zal bruisen met alles wat daar leeft. Het veld zal verblijd zijn en alles wat daar groeit, alle bomen zullen jubelen, schrijft de psalmist. Een moment van genade. En Jezus zelf is aanwezig en zijn moeder is ook aanwezig. Dit vertelt ons dat in het vieren van de liefde God bij ons aanwezig is. Dat Christus in eigen persoon aanwezig is. Het vertelt van Gods aanwezigheid in ons leven. God staat ons niet alleen bij in ons lijden, in de moeilijke momenten, maar is er ook op momenten van blijdschap. Want zoals de psalmist in Psalm 133 schrijft, daar waar liefde heerst, daar is God aanwezig. Het samenkomen van God en de mensen in liefde op een bruiloft. En er doet zich een schijnbaar aards probleem voor. Er blijkt te weinig wijn te zijn ingekocht. En hoe kunnen mensen feesten als er geen wijn is? Maar tegelijkertijd heeft de wijn een minder aardse, meer religieuze betekenis. Dat lezen we overal in de Bijbel. Toen Noah in Genesis de zondvloed overleefde, bouwde hij een wijngaard, werd dronken van de wijn, vol vreugde en dankbaarheid om zijn redding. Melchizedek zegende Abraham met brood en wijn. Het delen van brood en wijn bleef traditie bij de Pesachmaaltijd, omwille van het verbond tussen God en de mens. En de wijn werd in het Nieuwe Testament het symbool voor het bloed van Jezus, symbool van het leven zelf. Ook weer de verbinding tussen ons en de Heer. Wijn in dit verhaal is dus niet alleen een drankje om de feestvreugde te verhogen. Het water in dit verhaal is evenmin alleen water. Het heeft een religieuze betekenis, dat lezen we. Het gaat om vaten die klaarstaan voor een ritueel en gevuld worden, normaal gesproken, om de mens te reinigen. Misschien verklaart dit wel de wat bruske reactie van Jezus tegenover Maria, als zij hem vertelt dat de wijn op is. Vrouw, wat wilt u van me? Zegt Jezus haar. Dat is nogal verwonderlijk. Hij zegt vrouw, niet moeder. Misschien dat Jezus hier verwijst naar haar aardse zijn als vrouw. Jezus lijkt haast te zeggen, begrijp je het dan niet? Ja, de wijn is op, maar het gaat hier meer dan om alleen de voorraad aan wijn. Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt Jezus dan, ook weer wat raadselachtig. Hij zegt dan misschien wel, het is aan God of de wijn aangevuld zal worden. Want wat uit naam van de Vader komt, dat is aan God en niet aan ons. Voor alles wat er gebeurt, is er immers een uur, een tijd voor alles wat er onder de hemel is, zegt Prediker. Zoals we moeten wachten tot de gewassen opschieten, de vruchten in de boom zich ontwikkelen, moeten we als mensen ook wel eens wachten op het goede dat ons toe zal vallen. Wij mensen vinden dat niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in deze moderne tijd waarin mensen zich als autonome wezens beschouwen, die zelf wel bepalen wat goed voor ze is, die hun eigen leven vormgeven. Het is moeilijk om dat uit dat perspectief te stappen, om samen te zeggen, uw wil geschieden. Om samen met de psalmist te zeggen, de afgoden van het volk zijn minder dan niets. Want wij mensen hebben afgoden nog steeds. We denken wel te weten wie of wat we moeten aanbidden. Menselijk succes, aanzien, geld zijn vaak de afgoden in onze tijd. We zijn zelfs bereid om God uit het oog te verliezen. Zo druk zijn we dan met hetgeen waarvan de maatschappij beweert dat dit het hoogste is. Niet goed zijn voor anderen, niet de anderen liefhebben, gelijk uzelf, niet gastvrij zijn, de vreemdeling ontvangen. Zo vaak gaan we tegen het woord van God in, dat we het zelf niet eens meer doorhebben. We denken dat we goed bezig zijn, maar als we de Bijbel erop nalezen, is dat dan wel zo? Natuurlijk, we zijn allemaal vrij om te doen wat we willen. En vrijheid is een groot goed. Mensen krijgen die vrijheid. Niemand wordt gedwongen het goede te doen. Niemand wordt gedwongen zich te richten op Gods liefde of op de ander. Maar God zal ons wel steeds opnieuw aansporen om van de ander te houden, om ons te bekommeren, om de zwakkere. God raadt ons steeds opnieuw aan zijn vreugde te zoeken en zijn genade te aanvaarden. En zolang wij dat niet ervaren, moeten we wachten. Net als Maria, net als de gasten op het bruiloftsmaal in Cana, tot het wonder zich voltrekt. Rustig wachten in vertrouwen. Men moet de dingen hun eigen stille en ongestoorde gang laten gaan, die diep van binnen komt, door niets geforceerd of versneld kan worden. Alles is een geboorteproces en dan wordt het geboren. Volwassen als de boom die zijn sappen niet opjaagt, maar vol vertrouwen in de stormen van de lente wacht, zonder angst dat de zomer misschien niet komen zal. Ze komt wel, maar ze komt alleen voor de geduldigen, die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt uitgespreid, zo zorgeloos, zo stil en uitgestrekt. Dat schrijft Rainer Maria Rilke in zijn gedicht Wat mij beweegt. Want zo is de natuur, zo is de aarde en zo is God. Want de Heer richt uw hart naar zijn liefde en naar het geduldige wachten op Christus' komst, schrijft Paulus dan ook in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. Geduld is daarbij geen gedachteloos afwachten. Het ontstaat uit een diep begrip van de dingen. Maria lijkt ook meteen te begrijpen wat Jezus bedoelt en zegt aan de bediende: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. We weten niet wat de bedoeling is, maar we wachten in vertrouwen. En dan geschiet het wonder. Jezus verandert het water in wijn. Het water verandert in levend water. En Gods genade wordt ervaren, geproefd als een goede wijn. De liefde is in hun midden. Niet als een idee, niet als een streven, maar als een werkelijkheid die geproefd en gesmaakt wordt. Het grootste wonder in het verhaal van de bruiloft van Kana is misschien niet eens het veranderen van fysieke water in fysieke wijn, van de ene in de andere vloeistof. Nee, het is het wonder van het veranderen van een grauwe, liefdeloze werkelijkheid in een glanzend leven, in een liefdevol leven waarin we vreugde ervaren en samen zijn. Opeens is er geen tekort meer. Sterker nog, de beste wijn blijkt voor het laatst bewaard. Waar verbondenheid, liefde en vreugde heerst, is er genoeg. Meer dan genoeg voor iedereen. Laat dan het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laat alle bomen jubelen. Voor de Heer, Hij is in aantocht, schrijft de psalmist. Als we rustig wachten, het goede blijven doen, als we de liefde blijven vieren, dan nodigen we Christus in ons midden uit. Dat is het echte wonder. Van water die verandert in gloedvolle wijn. Dan is liefde geen doodse letter meer, geen woord, geen bedricht, geen opdracht. Dan is het het licht zelf dat in ons glas danst. Op dat moment van wonder, van een zon die doorbreekt door een grauw wolkendek, kunnen we vol overtuiging meezingen met de psalmist. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons waarlijk redt. Amen. zingen wij dan nu samen Zingt een nieuw lied 971, 1 tot en met 3.
De eerste collecte met de D van Diaconie erop is voor Kerken in Actie, Binnenlands Diaconaat. Waar gaat het over in Nederland? Samen tegen de armoede. Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Ongeveer 1 miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen Armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerken in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten door de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerken in Actie samen met Schulphulpmaatje om mensen met schulden te helpen om uit die schulden te komen of te voorkomen dat mensen erin terechtkomen. Dus met de campagne Samen tegen Armoede van het programma Diaconaat van de Kerken in Actie draag je eraan bij dat mensen in armoede niet alleen voor staan en er eventueel uitkomen, en we helpen ook te voorkomen dat ze erin komen. Helpt u mee? Deze. En de tweede collecte is voor de kerkrentmeesters.
Laten wij dan nu bidden en danken. Heer, in deze tijd van een nieuw jaar kijken wij hoopvol de toekomst in en kunnen niet anders dan dankbaar zijn. Dankbaar voor uw vreugde en genade die ons zo vaak via anderen of via u direct gegeven is. Dank voor de vele ervaringen met anderen die ons nabij staan, die ons dierbaar zijn. Dank voor de kracht om de moeilijkheden die er ook waren en ook weer zullen zijn te dragen of te omzeilen of recht te buigen. Geef ons de kracht om wat we niet kunnen veranderen te aanvaarden. Maar mogen deze problemen zoveel mogelijk oplossen en mogen wij steeds in het duister toch steeds weer het licht zien. Mogen we daarbij steeds de liefde en de ander in het oog houden. Mogen wij elkaar vasthouden in tijden van verlies, in tijden van ziekte, in tijden van tegenslag. Mogen wij steeds opnieuw ons hart zuiveren en het water in wijn zien veranderen. Heer, wij bidden nu voor hen onder ons die uw liefde op dit moment zo hard nodig hebben. Die behoefte hebben aan warmte, behoefte aan hulp en aan troost. Zij die lijden, psychisch of fysiek, zij die eenzaam zijn, zij die op de vlucht zijn en huis en haard moesten verlaten. Zij die met groot verlies te maken hebben, wij bidden voor hen. Mogen zij ervaren aan hun lijve dat u hen nabij bent. We bidden voor uw schepping, die steeds meer onder druk staat. Mogen wij wijs genoeg zijn om te kiezen voor het leven en voor uw schepping te zorgen, beter dan de mensheid misschien tot nu toe deed. Laten we dan nu in stilte bidden voor hen die dit op dit moment extra nodig hebben. Laten we dan nu de woorden bidden die Jezus zelf ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu staande, als dat mogelijk is, het slotlied. O Heer, die onze Vader zijt, 836, 1 tot en met 3. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. En zij met u allen. Amen.